En dan zijn we nu toe aan onze hoofdbrok voor vandaag. Het is ondertussen ook al 11:30 geworden, nog altijd satelliet. Het actualiteitenmagazine bij Radio Saturnus. En Jan zei het al, de humanitaire acties die volgen elkaar in sneltreintempo op. En nu spreken wij over een volgende actie die eigenlijk al voor een stuk in het verleden ligt, maar die is nog niet afgelopen. Het gaat over Roemenië.
Inderdaad, we hadden hier een tijdje terug ook al Maldegemnaren te gast, waarvan Willy de Klerk er één was. En die mensen zijn toen met Victor Burtea, onze Roemeense vriend, naar Macarești gereisd om daar eens de toestand ter plaatse te bekijken. Jullie zijn toen met een reisverslag, een toch wel verbijsterend reisverslag, teruggekomen. En een beetje in het verlengde van dit programma situeert zich het volgende praatje. Ook wel vriendelijk eigenlijk en interessant dat wij de Roemeense vluchteling vandaag wel bij ons hebben. En daarmee gaan we dan ook trachten te praten. En ik denk, Victor, als ik je zo mag noemen, dat de voorbije dagen, en gisteren meer bepaald, heel belangrijk geweest is voor jou. Want toen is jouw echtgenote van Roemenië hier naar Maldegem overgekomen.
Ja, dat is waar. Ik ben zo blij en ook mijn gezin, omdat nu we hebben de situatie samen te leven hier in Maldegem. Daarom ik wil hartelijk danken voor te zeggen voor de meneer burgemeester, meneer Johan de Roo, ook voor meneer Carlo van der Drink, die is mijn baas, die heeft ook overal gesproken voor de papieren, voor alle papieren in orde te komen voor mijn vrouw en mijn kind hier te komen. Zo, we zijn echt blij hier in Maldegem te wonen.
Victor, heeft dat veel moeite gevraagd om uw vrouw en uw kind uit Roemenië naar hier te halen?
Ja, dat is waar. Heb ik ook heel moeite gehad, omdat tijdens Ceausescu-regering, normaal zeggen, de mensen, de vluchtelingen, moeten niet binnen 3 jaar met zijn gezin samen te leven. Was een wet tegen de mensen die houden niet van Ceausescu, die houden niet van de communistische partij, die zijn vluchtelingen. Maar nu, met deze regering, was ook een beetje moeilijk, omdat ze is om de beginning, ze zijn niet goed georganiseerd daar, op alle paspoorten en alle papieren in orde snel te komen. Maar via de Belgische ambassade heb ik ook geslaagd voor mijn gezin hier te komen.
Victor en Willy, meng u gerust ook in het gesprek. Ik heb hier toevallig een exemplaar van het weekblad Knek van deze zomer, dus van vorig jaar, toen er van omwenteling in Roemenië nog geen sprake was. Het is allemaal zo vlug gegaan. En daarin verscheen een interview, het verscheen eigenlijk in Newsweek, maar het is vertaald, een interview met de conducator Ceausescu. En er werd er ook een vraag gesteld naar het recht op immigratie, naar het recht op uitwijken uit het land. En Ceausescu antwoordde op die vraag: wij kennen elke burger dat recht toe, hoewel Roemenen niet willen immigreren. Ik moet u zeggen, vervolgt hij, dat ik zelf tegenstander ben van immigratie. Dus Ceausescu zegt, de mensen mogen hier gerust weg, maar ze willen niet. Het is hier eigenlijk zodanig goed, de winkels zitten boordevol, zegt hij ook. De mensen willen niet weg. Het was niet waar, hè, Victor?
Ja, natuurlijk, was niet waar. Het was ongelooflijk, was andere. Ik weet het niet, ze heeft gesproken voor de journalisten van buitenlanden. Alleen in Roemenië is altijd de goede toestand, de situatie, iedereen is blij en zo, maar was niet waar. So,
Nu Victor, je bent nu ongeveer 1,5 jaar hier in Maldegem. Ja. Je bent toen uit Roemenië gevlucht. Nu 1,5 jaar terug was er van omwenteling, van revolutie nog geen sprake in Roemenië. Ook de toestanden daar waren voor ons nogal onbekend. Hoe ben je eigenlijk dan in Maldegem verzeild geraakt en waarom ben je gevlucht uit Roemenië?
Waarom? Ja, heb ik ook veel, tijdens Ceausescu regering heb ik ook veel slechte dingen gehad daar in Roemenië. Eerst was mijn huis, mijn oude huis van mijn vader, is afgebroken van Ceausescu. De nieuwe systematisatie die wil graag daar in Roemenië te zijn, in Bucharest vooral. En hebben we niets gekregen van de staat, een beetje geld voor deze huis. En daarna zijn we verplicht in de blok te gaan wonen. Was moeilijk te vinden iets om te eten. Was elke dag lopen in de winkel, in de rij blijven om iets te vinden. En was voor mij misschien was niet de belangrijkste ding als buitenland te gaan, maar elke dag alle kranten, alle tv-programma of radioprogramma over Ceausescu, over de nationalist van de Communistische Partij, over was ongelooflijk. Heb ik gezegd, misschien binnen een jaar of twee, of ga ik tegen Ceausescu iets zeggen en ga ik naar de vergangenis, of kom ik wel een beetje gek, dus naar de ziekenhuis te gaan. Heb ik geprobeerd, dus de land, buiten van mijn land te gaan, was niet gemakkelijk, omdat de Roemeense mentaliteit is anders dan België, maar heb ik gezegd, moet ik proberen iets te doen voor mijn toekomst. Ben ik niet te oud, ongeveer ben ik 35 jaar geweest, heb ik gezegd, misschien is de half van mij het leven, dus proberen een beetje in andere landen wonen.
Je hebt toen wel jouw vrouw en kind in Roemenië moeten achterlaten. Dat zal wel heel moeilijk en hard geweest zijn.
Ja, was heel moeilijk en ik weet het alleen hoe hard het was en ik weet het niet. Maar met de hulp, voorbeeld van mijn buren, die wonen daar in Speestraat, die wonen in Speestraat, voorbeeld meneer Roger Borgonion, die is was een goede man voor mij, heeft goed hulp gekregen en ook andere mensen daar. Heb ik ook proberen een beetje Vlaamstalen te spreken en in een korte tijd heb ik ook met zijn gesproken, dus kan ik ook een beetje Vlaamstalen spreken met ze en een goede contact. En ze zijn, ik vind ook de volk van Maldegem een echt goede volk. En nu, ik ga graag wonen hier.
Victor, kon jij in die tijd dat je hier alleen was in Maldegem en je vrouw en je kind ginds ver in Roemenië, kon je met hen contact houden via briefwisseling of zo? Of was ook dat moeilijk? Kon je met hen telefoneren?
Ja, wel. Dat via de telefoon was geen probleem, ga je zeggen. Nee, was geen probleem. Maar niet te veel spreken tegen de regering Ceausescu. Ben ik een beetje verboden om te spreken over het systeem, over de communisme. Maar gewoon spreken was geen probleem.
Worden telefoons of werden telefoons afgeluisterd?
Natuurlijk, daarom ik ben bang geweest om iets te spreken over de situatie in Roemenië. Alleen over mijn gezin, hoe gaat het met mijn moeder of mijn dochtertje enzovoort. Maar niet over de regime, nee. Alles in alle telefoon was onder observatie, zeggen zo.
Nu, Victor, hoe ben je eigenlijk in België en in Maldegem terechtgekomen? Had je hier kennissen of zo, of was dat toevallig?
Nee, ik ben hier in Benelux gekomen, via Nederland, omdat ik heb een goede vriend in Utrecht. En ben ik met bezoek daar voor een paar dagen geweest, in 88, in juli 88. En na 3 dagen heb ik een beslissing genomen om in België te gaan wonen. Waarom? Omdat, om te beginnen, omdat ik spreek een beetje Franstalen ook, was gemakkelijk om alle papieren in regel te komen. En ook, waarom? Omdat de regering van België was meer open tegen de Roemeense situatie als de Nederlandse regering. Dus binnen een korte tijd heb ik alle papieren gekregen, ook een paspoort, overal te gaan, behalve Roemenië natuurlijk. Maar daarom heb ik België gekozen. Ik ben blij als niet naar Nederland geweest.
Victor, was er geen gevaar voor je vrouw en kind dat zij hen eventueel moeilijkheden zouden aandoen, zouden pesten of zo, eens zij wisten dat jij het land uit was?
Ja, natuurlijk. Mijn vrouw was buiten van de werk geweest in Roemenië, omdat ik ben een vluchteling geweest daar voor de regering in Roemenië. En ze heeft een andere werk gekregen, natuurlijk, maar een slechte werk. Mm-hmm. En, ik kon niet
doen. Straf.
Zo straf, ja. Mm. Altijd. En ze is naar de politie geweest om iets te vragen. En de mensen hebben gezegd, ja, maar jouw man is een vluchteling, dus moet hij nog wachten voor papieren naar samen te leven. Waarom ze is buiten.
Misschien kan ik daar nog aan toevoegen dat eigenlijk de doorstoot in heel de zaak wel gekomen is door Johan de Roo. Het is gemakkelijk als je iemand in het parlement hebt die een beetje invloed heeft. Want uiteindelijk was het zo dat zijn vrouw steeds maar geen papieren kreeg. Ze stond elke dag aan het consulaat in de rij, honderden meter ver. En ze doen er maar 40 per dag. Nu bleef het maar duren en dat is natuurlijk een uitvlucht. Ze zoeken dat wel, hoe ze de mensen daar in de rij plaatsen om te zeggen, kijk, dit zijn toeristen en zo, die gaan we visum geven, de rest moet maar wachten. Maar dan, na een aantal keren telex en faxen vanuit Brussel naar de ambassade in Boekarest en zo, heeft men haar uit de rij gehaald en heeft ze, na een uurtje was alles geregeld via de bemiddeling van Johan de Roo. Waar het zonder hem geweest, dat was misschien nog maanden kunnen aanslepen vooral je dat ze naar hier zou kunnen komen.
Goed, we gaan even verpozen met nog een stukje muziek.
We praten nog even verder met Victor Burtea en Co, zou ik bijna moeten zeggen. Ook Jacques De Taille is ondertussen in onze studio binnengekomen. Misschien, Victor, toch nog even terug naar Roemenië, anderhalf jaar terug. De tijd toen je daar bent weggevlucht. Nu, wij als Westerlingen kunnen ons eigenlijk nauwelijks voorstellen hoe slecht het daar wel was in Roemenië. En dan er eigenlijk ook nog bij gezegd dat je toch nog eigenlijk tot de betere klasse behoorde. Je was internationaal handbalspeler in Roemenië, dacht ik. Dus je had het eigenlijk al bij al, in misschien vergelijking met anderen, niet zo slecht daar. Of vergis ik mij?
Ja, kijk. Tijdens de Ceausescu-regering ben ik ook overal geweest in Roemenië, bijvoorbeeld. Ook in de kleine dorpje of in de kleine staden. Maar de situatie begon slecht te worden met de jaren 80. En tot in de jaren 88 was ongelooflijk. Nee, niet een kleine dorpje geen brood te kopen, bijvoorbeeld. Was ongelooflijk. En waarom? Ik weet het niet. En daarom. Ik heb een vraag voor mijzelf gedaan. Waarom is zo slecht in Roemenië? Omdat het is niet een arme land. Het is niet Ethiopië of andere landen. In Europa is vroeger iemand genoemd Roemenië de België van Oost-Europa. Dus een rijke land. Maar daarna, met de revolutie, heb ik begrepen waarom is het zo'n slechte situatie. Omdat deze dictator, die noemt Ceausescu vroeger, geweest met zijn klikken of zijn mensen die zijn gezien daar, heeft alles voor zijnzelf gebruiken en alle rijke dingen van Roemenië. Ne? En nu met deze bezoek in Makarej bijvoorbeeld heb ik een echt slechte situatie gezien in deze dorpje. Voor mij als Roemeen was het ongelooflijk. Het was echt ongelooflijk. En de mensen, ze zijn zo arme mensen. En waarom? Omdat ze werken, ze betrouwen niemand. Ze werken, maar niets krijgen. En natuurlijk, nu is een moeilijke momentje ook voor de regering. Om met ze te spreken. Ik weet het niet, misschien de goede beslissing van de regering is iedereen een paar hectare te krijgen, zijzelf te werken en te proberen zijzelf een beetje groeien. Mm-hmm. Zo is de situatie misschien.
Maar natuurlijk, Victor, moet je dan ook weten hoe je de zaken moet aanpakken. Ook op gebied van landbouw en zo. Dat brengt mij eigenlijk een beetje op het onderwijs in Roemenië, over de opvoeding. Jij bent eigenlijk een beetje een bevoorrecht persoon. Je hebt gestudeerd. Je bent ingenieur, medische apparatuur. Ja. Maar in het algemeen, hoe was het onderwijs onder het regime van Ceausescu?
De onderwijs tijdens het regime van Ceausescu. Ja, in de universiteit bijvoorbeeld was niet zo slecht. Bijvoorbeeld van medicijnen te studeren was goed. architectuur studeren, goed. Of constructie, of in bouwen te werken was ook goed. Maar in de landbouw voorbeeld was slecht, omdat de mensen, ze hebben niet de, hoe noem de kleine, om te groeien, de
zaad,
ja. En had een slechte kwaliteit van de machine om te werken.
Willy heeft ook gezegd dat de lokalen daar in Makarești, dat zo armzalig was. Eén lamp voor een hele school, geen didactische hulpmiddelen. Is dat een beetje algemeen op het platteland dan, buiten?
Ja, het platteland is volledig, op onderwijsgebied is volledig buiten de boot gevallen. Nu, dat schooltje dat wij bezocht hebben, daar was didactisch materiaal geweest. Het is te zeggen, het didactisch materiaal dat daar mocht gebruikt worden, dat waren foto's van Ceausescu, prenten van Ceausescu, schilderijen van Ceausescu, artikelen over Ceausescu en over het regime. Dat was het didactisch materiaal. Trouwens, al de leerboeken daar waren doorspekt met dat soort verheerlijking van die afgod, zal ik maar zeggen. Nu, met de revolutie hebben die mensen alles vernietigd. Ze hebben al die prenten en die foto's allemaal verbrand. Ze hebben ook al de leerboeken verbrand, omdat ze niet meer willen dat de kinderen daar nog mee in contact komen. En dus ze hebben nu niks meer. Zo eenvoudig is het. Ze hebben geen verwarming, ze hebben geen lampen in hun lokalen, maar ze hebben ook niks meer van materiaal om de kinderen te laten leren. Dus daarom dat wij nu, Maldegem heeft een oproep gedaan naar Ermont, onze verbroederde gemeente, en om daar oude leerboeken in het Frans te krijgen, zodanig dat die kinderen hinder in het Frans een beetje onderricht zullen kunnen krijgen. Want eigenlijk schrijfmateriaal is er ook niet, want er is helemaal geen papier voorhanden. Schrijfgrieven hebben ze trouwens ook niet. Eigenlijk is het daar in die klassensituatie zo dat zij de ganse dag luisteren naar wat de leerkracht zegt en op een soort bord opschrijft met krijt als er is. Het schooltje dat wij bezocht hebben was al in geen 4 maanden meer bevoorraad met krijt.
En het wereldbeeld wat werd doorgegeven aan die kinderen was dan uiteraard zeer beperkt. Alleen Roemenië, ja, en de rest, ja, bestond niet.
Roemenië en al de anderen waren zo'n beetje voorsteden van Roemenië, al die andere landen. Dat was, ja, het beeld dat hij van zichzelf had. Hij heeft daar trouwens ook naar gehandeld, naar die opinie. En het beeld dat hij van zichzelf had, heeft hij doorgegeven naar de kinderen toe. Dat was een heel streng regime naar onderwijs toe. Alles was naar de verheerlijking van de conductator, zogezegd, gericht. Ja.
Nu, de omwenteling die is er gekomen. Hoe zien de mensen nu de toekomst in? Op het platteland bijvoorbeeld, staan ze optimistisch naar morgen te kijken, of staan ze toch nog een beetje wantrouwig?
Ze zijn erg somber. Ja, Jacques.
Nou ja, maar het was, ik durf gewoon te zeggen, dus men is erg somber, men heeft in niemand vertrouwen. En bijvoorbeeld wat onze actie betreft, zou men maar kunnen geloven als we daar zijn met een camion, hè? Want men gelooft dus. Ik denk niet dat er enige gelooft in dat dorp dat we daar gaan komen met een camion. Men betrouwt dus, maar dat is ook eigen aan het regime, aan het vroege regime, men betrouwt dus niemand. Hè. Dus ook wij niet, want zij dachten eerst, als ik me niet vergis, dat wij dus vertegenwoordigers waren van de boerenpartij, Ginder. En daarmee zijn er dan wat problemen op straat gekomen, maar dus op een bepaald moment werd dan gezegd dus dat we van België kwamen en dan was de situatie wel beter. Maar men betrouwt niemand. Hè. Dus op het moment dat we daar gaan komen, zal er dus wel een band van vertrouwen geschapen zijn. Daar ben ik zeker van. Maar op dit moment gelooft men het nog niet, hoor.
Ja. Wij hadden gedacht van onze contactpersoon in dat dorp, de pastoor, dus de priester van het dorp, daar ons contact te leggen. Want die gingen we eigenlijk gaan bezoeken. En op de vraag naar die mensen toe van wie kunnen we hier eigenlijk vertrouwen om goederen naartoe te zenden, eventueel dringende medische apparatuur die ze nu al nodig hebben. Ze kunnen niet meer wachten een maand of 2 maanden. Ik spreek nu over pijnstillers, ik spreek over aspirines, over ontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld. Wij vinden dat zo normaal dat ze dat zouden hebben, dat we dat niet eens meegedaan hebben. Maar we hebben dan nu gezien dat ze daar eigenlijk totaal niks hebben. Dus we zouden dat eigenlijk kunnen opsturen en we hebben gevraagd wie kunnen we hier eigenlijk vertrouwen om dat naartoe te sturen. Kunnen we aan de pastoor sturen? Ook niet. Zeker niet naar hem, was het antwoord van die mensen. Dus zij hebben eigenlijk niemand die ze hun vertrouwen kunnen geven, waarbij dat ze konden zeggen tegen ons, kijk, naar die mag je het sturen, die zal het ons geven. We hebben daar de kans toe. Want zelfs tussen die twee deelgemeenten was er een enorme spanning, omdat schijnbaar toen wij daartoe kwamen, een paar weken voordien was er rijst geleverd geweest en om in dat dorp te verdelen. En dat ene dorp had de rijst ingepalmd, omdat ze zoveel honger hebben natuurlijk. En het andere dorp, Makarești, ons dorpje, had niks gekregen. En die bewoners kwamen elkaar daar tegen en het zat er bovenarms op. We zijn daar getuigen geweest van heel erge woordenwisselingen, dreigementen zelfs. Ik heb op een bepaald moment veel schrik gehad, dat durf ik wel zeggen. Nu, ik ben in de auto gegaan, maar de scheep Mille zat er al in. Dus ik was zeker niet alleen. Die mensen waren agressief, werden agressief als ze ons zagen, omdat ze dachten dat wij dus ook van het regime... We hadden eigenlijk maar één fout begaan. We hadden een hemd aan en een das en zo. En die mensen dachten al, ja, dat zijn weer de mannen van de partij. Dat zijn de communisten, dat zijn de rijke mannen. Zie, ze komen de man van Ceausescu, de securitate. Beter gekleed, met een auto. Hoe durven wij daar met een auto toekomen? Ik durf er niet meer aan denken dat wij daar met een auto komen zijn. Nu, die baan was er ook geen baan om met een auto op te rijden trouwens, maar toch. Die mensen hadden voor ons alles gedaan en hadden gezorgd dat er daar één auto was om ons te vervoeren, omdat ze zo blij waren. En eigenlijk was dat niet gepast. We moesten daar met een muilezel kunnen naartoe rijden.
En Victor, die heeft dan die mensen toch kunnen op andere ideeën brengen.
Gelukkig dat hij erbij was, gelukkig.
Ja. Anders zaten we misschien hier niet, ik weet het niet hoor, maar de discussie ging zodanig hoog, ja. En Victor heeft dan ja, op zijn Romeins dus, wel uitleg gegeven en ineens werd dat heel wat kalmer. Maar dat was dus een fout, een misverstand eigenlijk. Hè.
Als je daar een winkel ziet die maanden opgesloten staat, dat is één winkel voor drie dorpen. En die staat al maanden dicht opgesloten, dat is een soort barak. Waar dat je door het venster kunt zien dat er daar wel rekken zijn, die zijn uiteraard allemaal leeg. Trouwens, dat fabeltje van die winkels die vol zijn in Roemenië, van Ceausescu, hebben wij aan de lijve ondervonden. We hebben daar een enorme winkel gezien, die was wel twee keer zo groot als de Superbazaar hier in Brugge. En daar stonden, op die dag dat wij daar waren, waren daar lampen. En dat was weer maanden geleden dat er lampen binnengekomen waren. En iedereen stond in de rij honderden meter ver om lampen te kopen. Maar waarschijnlijk na 100 mensen waren die lampen weer weg. En dan was dat weer maanden wachten tot er een keer lampen gingen binnenkomen. Dus iedereen die op dat ogenblik één lamp had en ze was kapot, zat weer maanden zonder elektriciteit. Dat is zo duidelijk is het met die winkelrekken. Winkels genoeg, rekken ook, maar alles leeg. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk.
Nu, we hebben nog een paar minuutjes. Er komt iets op gang voor Makaresti in Maldegem. En dat is ook een van de bedoelingen waarvoor jullie hier zijn. En we blikken even vooruit naar volgende week zondag. En dan valt er iets te beleven, dacht ik, ten bate van ons Roemeense adoptiedorp.
Ja, onze burgemeester en schepencollege, gemeenteraad ook trouwens, hebben dus besloten van dat adoptiedorp te helpen. En we hebben daar nu, een eerste actie is die Roemeense avond van volgende week zondagavond om 8 uur in de Hilde. En daar hebben wij via een toeristenbureau, een Roemeens toeristenbureau, een heel programma kunnen in elkaar knutselen. Er zal informatie geven over Roemenië op een groot scherm, 2 meter op 2 video, over Roemenië in de eerste plaats. Daar zal ook onze cassette kunnen opgespeeld worden, de film die wij Ginder gedraaid hebben. Dus de mensen die zich daaraan interesseren zullen dan met eigen ogen een keer kunnen zien hoe dat daar in Makaresti eigenlijk uitziet, ook in Boekarest, want we hebben rijkdom en armoede tegen elkaar uitgespeeld in die film. We gaan daar interviews met de mensen die daar geweest zijn. Er is daar een kunstenares, Liliana Anastasescu, dat is artisanale tapijtweefkunst uit Roemenië. Ik durf wel zeggen, die tapijten zullen ook te koop zijn en die zijn spotgoedkoop. Je houdt het niet voor mogelijk dat ze daar tapijten met de hand kunnen voor maken voor die prijzen. Nu, daar is ook een Roemeens kunstschilder en vooral een Roemeens orkest. Dus Roemeense muzikanten die de avond door Roemeense muziek in traditionele klederkracht zullen brengen en zo. Heel belangrijk ook, en dan geef ik het woord aan Jacques, heel belangrijk ook daarbij is een... topjournalist eigenlijk uit Roemenië, en dat is dan vooral naar de pers toe dat ik dat nu zeg, die daar een krant uitgeeft, L'Express, op 300.000 exemplaren, maar nu al maanden zonder papier zit, want zo houden ze nu in de knoei. De staatsdrukkerijen hebben al het papier, de andere drukkers die ook over het regime en over de vrijheid en de democratie en de verkiezingen zouden willen schrijven, die krijgen nu plots geen papier meer. Hij heeft ook maar één schrijfmachine, daarom is mijn oproep geweest de vorige keer naar schrijfmachines, die heb ik ondertussen, dank u wel, reeds gekregen, maar één schrijfmachine voor heel zijn stafmedewerkers, vooral zijn journalisten. Dus ze houden ze eigenlijk nog altijd in de tang. Het regime is veranderd, communisme bestaat niet meer, het is socialisme, maar uiteindelijk zitten die mensen toch nog in een enorme knoei. Die mensen komen nu naar Maldegem. Woensdag komt hij hier met zijn vrouw toe, die journalist. En hij verblijft hier een week in Maldegem om zondagavond hier te kunnen zijn in de gilde. Hij zal ook de mensen toespreken en hij zal ook vertellen over het regime daar. En hetgeen hij daar nu tegenkomt, zijn noodklagen en de hulpvraag naar de mensen. Het is heel belangrijk voor journalisten om ook met die mensen te spreken. Die spreekt uiteraard geen Nederlands, Engels, Frans. Maar het zal heel belangrijk zijn. En we zullen ook trachten een persconferentie te beleggen, vooraf nog op het gemeentehuis. Om een keer een beetje een betere kijk te kunnen krijgen eigenlijk echt op de politieke situatie zoals die zich daar nu voordoet.
Ja, dat was geen dat we willen zeggen, dus dat die journalist toekomt. Ik heb nu deze morgen vernomen, Victor. Ik weet niet of je het gehoord hebt in de radio, maar men heeft dus opnieuw een geheime politie opgericht. Hè. Dus gisteren is een decreet verschenen. En dat zijn dus de oude securitate, die dus niets op hun kerfstok hebben. Maar ik weet niet of ze daar bestaan, die niets op hun kerfstok. Dat is dus, deze morgen hebben ze het om 9:00 in de radio gezegd. Dus ik begin er ook mijn twijfels over te hebben, hoor. Maar het is dus, ik doe bij deze een oproep. En Patrick en Jan. Dus tot alle journalisten die dus op dit moment, en alle de schrijvende pers die dus op dit moment luistert. Het zal een unieke gelegenheid zijn. Die man komt eigenlijk, het is geen vakantie voor hem hoor, hij komt hier werkelijk om te werken. Hè. Ja. En het zal een unieke gelegenheid zijn voor de schrijvende pers om dus werkelijk in contact op te nemen met een topjournalist die de situatie hinter op de voet volgt en die er wil over schrijven maar niet kan, bij gebrek aan middelen. Het zal voor jullie werkelijk, wij zullen dat regelen, ik vermoed voor de avond zelf, voor 8:00. Dat we ergens een conferentie dus tussen journalisten. Ik zal hem ook in contact proberen te brengen deze week met verschillende grote dagbladen hier in Vlaanderen. Dat hij daar een keer de situatie kan gaan bekijken. Maar ik hoop dat we daar dus voor onze Maldegemse pers en ook voor de gemeente rondom ons. Dat die dus, zij hebben de gelegenheid om werkelijk een keer met een collega te spreken. En ik zal u verzekeren, het zal wel het een en het ander van licht opgaan bij jullie hoor. Daar ben ik zeker van.
Dus misschien nog even om te besluiten. Heel kort de gegevens. Volgende week zondag.
Zaal de Gilde. Machtuur. Programma met film, met muziek, panelgesprek, interviews, kunst. En ook waarschijnlijk een prachtig tombola eraan verbonden. Ingang zal 100 frank zijn, maar het integraal besteed aan ons dorp Macaresti. Omdat we dan eind april, en dat is dan nieuws voor later, maar eind van de maand april zullen we dan met een konvooi, zondagavond 29 april zullen we vertrekken. We zullen een week weg zijn en dat is ook, ik doe ook hierbij een oproep naar mensen die zich daar sterk zouden aan interesseren, die dat met eigen ogen een keer willen zien, die graag zouden meegaan om te helpen bij die bedeling. Dit is nu het ogenblik waarbij de mensen een keer zelf kunnen iets geven aan iemand met eigen hand, iets dat ze gegeven hebben, iets dat ze ingezameld hebben, zelf gaan bedelen bij de mensen. Dat is het ideale. Ze kunnen dat nu een keer doen. Ze kunnen allemaal mee. Ze moeten alleen maar zondagavond naar de gilde komen, contact opnemen met ons. En wij zullen alles regelen. Alles wordt in kannen en kruiken gegoten door onze vriend Victor hier. Kwestie van overnachtingen en zo onderweg in Hongarije, in Oostenrijk en dan in Roemenië. Er is geen enkel probleem. En het is een verrijkende ervaring. Ik durf wel zeggen, ik ben al heel dikwijls op reis geweest, maar wat ik op die 4 dagen meegemaakt heb, dat zal ik nooit meer meemaken op geen 4 jaar, denk ik.
Misschien nog voor de allerlaatste keer ons wenden tot Victor. Victor, wij hopen dat jij, je vrouw en je kind jullie hier in Maldegem heel goed thuis zullen voelen en dat de Maldegemse bevolking jullie heel spontaan zal opnemen in ons midden.
Ja, natuurlijk, binnen een korte tijd denk ik ook mijn vrouw gaat ook een beetje Vlaams talen spreken. Mijn dochtertje denk ik is geen probleem om onmiddellijk te spreken binnen een paar maanden. En ik wil goed hier in Maldegem geïntegreerd tussen de volk van Maldegem. Dus in de toekomst een echt Maldegem gezin te bouwen. Dank u.
Oké, zelf bedankt voor de komst. Naar de luisteraars toe zeggen wij ook dank voor het luisteren. Volgende week wellicht een iets saaier onderwerp, want dan gaan we praten over politiek in Maldegem, over de gemeenteraad. Ik zei het al, 51 punten op de dagorde. En dan ook nog niet te spreken, om dan maar te zwijgen eigenlijk nog over de punten die eraan zullen toegevoegd worden. En ook dat zal een heel stapeltje zijn. Dus daar krijg je dan, als het lukt, een samenvatting van volgende week zondag.
En vooraleer dit programma definitief zijn deuren sluit, toch nog dit voor vorige week. Toen was dit programma meteen ook het startschot voor de levenslijnactie die op de radio ook werd gevolgd. Misschien past het hier om vooraleer te eindigen ook nog eens al de mensen van de radio een woord van waardering toe te sturen die deze dag hier hebben mogelijk gemaakt. Ik denk dan onder meer aan Robbie, aan Tom van Katwijk, aan Anthony Sharp, aan Johan de Schutter, aan al die andere mensen die er ook nog bij waren. Er zijn er hier verschillende geweest. Ook Frank de Wilde was van de partij. En niet in de laatste plaats ook Max van Spitsguizen. Die man die heeft een duik gemaakt in het platenarsenaal van Saturnus. Om dat allemaal op een vlotte manier aan elkaar te kunnen koppelen.
Dat gezegd zijnde sluiten wij af. We wensen u nog een prettige zondag.